Wij openen Gods woord in het Oude Testament en wel in het boek Nehemia. En wij lezen daaruit hoofdstuk 8. Dat hoofdstuk lezen wij in zijn geheel. Het tekstgedeelte voor de prediking zijn de eerste 13 versen. Wij lezen Nehemia 8 en dat hoofdstuk lezen wij in zijn geheel. Nehemia 8. Vanaf vers 1 en daar staat geschreven toen de zevende maand aanbrak en de Israëlieten in hun steden waren. En dat betekent, u moet zich voorstellen, we zijn hier bij het achtste hoofdstuk in Nehemia. Nehemia is bezig geweest, is vanuit Susan, het Persische Rijk, naar Jeruzalem gezonden, gekomen, door God gebracht. En heeft daar de taak gekregen om de muren van Jeruzalem te herbouwen en tegen allerlei aanvallen van vijanden en het woeden van de Satan in, is dat gelukt. In het volgaande hoofdstuk, hoofdstuk 7 vers 1, lezen we dat de muur herbouwd was en ook dat de deuren van de poorten teruggehangen zijn en dat Nehemia poortwachters heeft aangesteld. En dat betekent ook dat iedereen terug naar huis mag gaan. Want Nehemia had iedereen uit de omliggende steden, alle bouwlieden, naar Jeruzalem laten komen. En die mochten niet terug naar huis, zolang de muur niet klaar was. En hier staat dus geschreven, we zijn in de zevende maand. In het midden van de zesde maand was de herbouw gereed. En dan, hij zegt ook dus, de Israëlieten zijn naar hun steden terug. Dus de rust in Jeruzalem is weergekeerd en iedereen is in zijn eigen huis. Maar wat gebeurt dan in vers 2? Dan verzamelt heel het volk zich als één man op het plein dat voor de waterpoort ligt. Iedereen komt dus terug naar Jeruzalem. En zij zeiden tegen Ezra, en die komen we hier dan voor het eerst tegen in het boek Nehemia. Ezra de schriftgeleerde, en die kennen we dus uit het voorgaande Bijbelboek, het boek Ezra. Dat hij het boek moest brengen met de wet van Mozes, die de Heere Israël geboden had. Ezra de priester bracht de wet voor de gemeente, zowel mannen als vrouwen. En al wie wat zijn verstand betrof in staat was ernaar te luisteren. In het Hebreeuws staat daar het woord begrijpen. En dat is gelijk een kernwoord in dit gedeelte. Het woord begrijpen komt op verschillende manieren steeds terug. En hier wordt dus bedoeld dat er mannen en vrouwen zijn, maar ook de kinderen die het verstand hebben om het te begrijpen. Op de eerste dag van de zevende maand, en dat is de zogenaamde nieuwjaarsdag op de Joodse kalender. Dus het is een bijzondere dag. Het is ook de dag die enkele dagen voor de grote verzoendag ligt. En zoals we zo meteen zullen lezen bij het Loofhuttenfeest. En hij las daaruit voor, dus uit de wet van Mozes, voor het plein dat voor de waterpoort ligt. Vanaf het morgenlicht tot de middag. Ten overstaan van de mannen, de vrouwen en van hen die wat hun verstand betrof in staat waren ernaar te luisteren. De oren van heel het volk waren gericht op het wetboek. En Ezra de schriftgeleerde stond op een houten verhoging die ze voor deze gelegenheid hadden gemaakt. En naast hem stond Matitja met Sema, Anaya, Uria, Hilkia en Maesea aan zijn rechterhand. Aan zijn linkerhand Pedaya, Misael, Malchia, Hazem, Asbadana, Zachariah en Mesulam. En Ezra opende het boek voor de ogen van heel het volk, want hij stond hoger dan heel het volk. En toen hij het opende, ging heel het volk staan. En Ezra loofde de Heere, de grote God. En de grote God is een aanduiding voor de Heere, wat in Nehemia steeds terugkomt. De God des hemels, de grote God, die zal het ons doen gelukken, heeft Nehemia eerder gezegd. En Ezra loofde de Heere, de grote God, en heel het volk antwoordde, onder het opheffen van hun handen, amen, amen. Zij knielden hem boven zich neer voor de Heere met het aangezicht der aarde. Jezua, Bani, Serepja, Yamin, Akub, Sabbatai, Hodiai, Mazea, Kelita, Azaria, Jozabad, Hanan, Pelaya en de Levieten, die onderwezen het volk in de wet en het volk stond op zijn plaats. En bij dat onderwijzen, daar zit ook in het Hebreeuws het woord begrijpen weer in besloten. Ze lazen uit het boek voor uit de wet van God, gaven uitleg en verklaarden de betekenis zodat men de voorlezing begreep. En Nehemia, hij was zijn excellentie, de stadhouder, en Ezra, de priester en schriftgeleerde, Je ziet hier dus een tweedeling ontstaan. Nehemia die geroepen is om de stad te herbouwen. En daarmee de staat vertegenwoordigt, zouden wij zeggen. En Ezra de priester naar de tempel die daarmee de kerk vertegenwoordigt. Dus Ezra de priester en de schriftgeleerden en de levieten die het volk onderwezen, zeiden tegen heel het volk: deze dag is heilig voor de Heere uw God. Rouw dan niet en huil niet. Want heel het volk huilde, namelijk toen ze de woorden van de wet horen. En verder zei hij tegen hen: ga, eet lekkernijen en drink zoete dranken. En deel uit aan hen voor wie niets is klaargemaakt. Want deze dag is heilig voor onze Heere. Dus zij moeten een maaltijd aanrichten. En hier staat het niet zo nadrukkelijk. Maar lekkernijen wordt met name bedoeld het vette van de offerdieren, wat in het Oude Oosten het meest luxe deel van het voedsel is. En zoete dranken, dus zoete wijn. En tegelijk ook niet alleen de rijken, maar ook degenen die helemaal niets hebben. En daar klinkt Nehemia 5 weer in door, dat Nehemia het sociale onrecht recht moest trekken, sociale gerechtigheid moest brengen. Zodat rijken niet rijker zouden worden en armen niet armer. Hier moet men omzien naar elkaar en delen. Wees niet bedroefd, want de vreugde van de Heere, dat is uw kracht. De levieten deden heel het volk zwijgen door te zeggen: wees stil, want deze dag is heilig. En wees daarom niet bedroefd. Toen ging al het volk weg om te eten en te drinken, om uit te delen en grote vreugde te bedrijven. Want zij hadden de woorden begrepen die men hun bekend had gemaakt. Dan de volgende dag verzamelden zich de familiehoofden van heel het volk, de priesters en de levieten bij Ezra, de schriftgeleerde, en dat om inzicht te krijgen in de woorden van de wet. En zij vonden in de wet geschreven dat de Heere door de dienst van Mozes had geboden dat de Israëlieten in loofhutten zouden wonen tijdens het feest in de zevende maand. En dat zij het overal zouden doen horen en een boodschap zouden laten gaan door al hun steden en in Jeruzalem. En zouden zeggen: ga naar buiten, naar de bergen en breng loof van de olijfboom, loof van de olijfwilg, loof van de myrte, loof van de palmboom en loof van andere dichtbebladerde bomen, om loofhutten te maken overeenkomstig wat voorgeschreven is. Toen ging het volk erop uit en ze haalden loof en ze maakten loofhutten voor zichzelf, ieder op zijn dak, en in hun voorhoven en in de voorhoven van het huis van God. En op het plein van de waterpoort en op het plein van de Efraïmpoort. En de hele gemeente van hen die uit de gevangenschap waren teruggekeerd, maakte loofhutten en woonde in die loofhutten. Want zo hadden de Israëlieten niet meer gedaan vanaf de dagen van Jozua, de zoon van Nun, tot op deze dag. Dat is dus zeer lange tijd. Jozua is hier dus de opvolger van Mozes. En er was zeer grote blijdschap. En men las dag aan dag voor uit het boek met de wet van God. Vanaf de eerste dag tot de laatste dag. En ze vierden 7 dagen feest. En op de 8e dag was er een bijzondere samenkomst volgens de bepaling. Dus zoals het beschreven staat in de wetten van Mozes. Zoals gezegd in de prediking staan wij stil bij het eerste deel van dit hoofdstuk, bij de eerste 13 versen. En zoals u waarschijnlijk of misschien al heeft gezien, thema boven de preek is het verlangen om het woord van God met vreugde te begrijpen. Het verlangen om het woord van God met vreugde te begrijpen. Nehemia 8, de eerste 13 versen. Het verlangen om het woord van God met vreugde te begrijpen. Misschien voor de goede orde. Deze preek heb ik geschreven met de Statenvertaling naast mij, die gebruiken we in de eigen gemeente. Dus als ik een citaat geef tijdens een preek vanuit het woord, dan is dat een citaat uit de Statenvertaling, want ik heb niet alles omgezet naar de HSV, maar ik hoop dat u daarmee kunt leven. Nehemia 8, de versen 1 tot en met 13, het verlangen om het woord van God met vreugde te begrijpen. De gemeente begrijpt altijd de preek. Jullie, jongeren, ben je altijd in staat om de vertaalslag te maken van dat wat gezegd wordt hier vanaf de kansel, of wat je meekrijgt op clubs of bij andere activiteiten vanuit de gemeente, om de vertaalslag te maken van wat het woord je voorhoudt, het woord u voorhoudt, naar de dingen van elke dag? Ben je in staat om steeds te beseffen dat het woord van God niet zomaar een algemene geldende waarheid is, maar dat het op u en op jou gericht is? Kortom, kunt u het begrijpen. Dat woord komt in dit gedeelte namelijk steeds terug. Dat woord begrijpen op verschillende manieren, zoals ik het zei bij het lezen van het tekstgedeelte. De kinderen die erbij zijn als het volk daar staat, mannen, vrouwen en de kinderen die maar iets van het verstand hadden om te begrijpen wat er gezegd zou gaan worden. Maar ook het onderwijs dat gegeven wordt, dat het gegeven wordt, maar op die manier dat het begrepen kan worden. En zoals het gedeelte afsluit, dat de conclusie is in vers 13, dat het volk het begrijpt. Begrijpen van het woord. Het is misschien goed om even naar de achtergrond te kijken wat hier gebeurt. Waar zijn we? En wanneer? Het is een van de weinige gedeelten in de schrift waar we zelfs bij wijze van spreken de datum weten. Nieuwjaarsdag. De zevende maand en de eerste dag van het nieuwe jaar. Zoals ik zei, in de voorgaande maand was de muur gereed. De muur van Jeruzalem die al meer dan 150 jaar in puin lag. Iedereen kon zo de stad binnentrekken zonder enige belemmering. Het is of dat je een huis hebt zonder deur, zonder sloten op de deur. Of zonder deuren er überhaupt in. Iedereen kon zo naar binnen lopen, kon zo de stad inlopen. Nehemia die gekomen was en die van God de opdracht had gekregen, de roeping en de taak op het hart had gekregen om die muren te herbouwen. En dat was tegen alle tegenstand in van buitenaf. Waar je de werkingen van de Satan ziet, heel duidelijk, maar ook onder water door. Dat dwars daartegen in. En dwars tegen de zorgen die er in het volk zijn. Sociale onrust, tegenstand, corruptie. Dat de muur herbouwd is. En je ziet eigenlijk Nehemia gaan. Al die mensen en iedereen was ingezet. Het is als je het leest, schitterend. De bouwlieden uiteraard, de metselaars, de transporteurs, maar ook de apothekers en de ambtenaren, de priesters, de levieten. Ja, zelfs tot de dochters van de gezinnen toe, ingezet om de muur te herbouwen. En in 52 dagen is het gebeurd, 2 kilometer muur hersteld. Je ziet Nehemia gaan, de muren langs en hij laat de werklieden afmarcheren als het ware. Het is genoeg geweest. U mag naar huis. U mag weer gaan doen wat u moet doen. Maar tussen de regels door lijkt het of Nehemia bij dat afscheid, als hij iedereen naar huis stuurt, ook de mensen die van buiten afkomen, de boeren en de buitenlui, dat hij zegt, u moet terugkomen. Op de eerste dag van de zevende maand. U moet niet wegblijven, u moet terugkomen. En we zien ze staan op die dag. Vers 2, dat al het volk zich verzamelt als enig man. Dat betekent, ze staan eensgezind naast elkaar. Mannen, vrouwen en kinderen, de neuzen allemaal dezelfde kant op. Van eens willend. En dat is wonderlijk. Dit volgende leest over de tegenstand die er onder het volk was ten opzichte van elkaar. Maar nu zijn ze gekomen, eensgezind. En waar staan ze dan? Ze staan daar voor de straat bij de waterpoort. We weten niet exact welke plaats dat is. Maar waarschijnlijk is dat een plaats geweest, als u wel eens in Jeruzalem bent geweest, dan is dat die poort die dichtgemetseld is. Omdat de Messias erdoor zou gaan. En men dat wil tegenhouden. Dat Arabieren in de 16e eeuw die poort hebben dichtgemetseld en nu nog steeds zo is. Maar dat daar ergens bij die poort al het volk is samengetrokken. Daar staan ze schouder aan schouder. Voor Ezra. Die op een verhoging staat. Een soort kansel, zoals dit. die daar speciaal voor opgebouwd is. Wel groter als dit, want niet alleen Ezra staat erop, maar ook allerlei mensen, 13 anderen, ter linker en ter rechterzijde. Daar staan ze. Het werk van God met zijn volk is nog niet klaar. Je zou kunnen zeggen dat hier in Nehemia een punt moest staan, de muren zijn klaar, het volk is in vrede, maar zo is het niet. Het werk van God met zijn volk is nog niet klaar. We zouden bijna kunnen zeggen, het begint pas. Want waar in de eerste hoofdstukken we steeds naar de muur hebben gekeken en dat er nu een veilige vesting is, dat het volk beschermd is tegen alles van buitenaf, nu wordt de blik naar binnen gekeerd. Nu gaat het niet meer om beschermd te worden tegen de vijanden buiten hen, maar wordt de blik naar binnen gekeerd en komt de vraag naar boven toe, hoe is het eigenlijk met God? Hoe ligt het nu in het hart? U kunt wel het volk van God zijn en een veilige vesting hebben, maar hoe is het in verhouding tot hem? Kijk, dat geldt in ons eigen leven ook. Je kunt muren bouwen om je leven heen, om jezelf te beschermen tegen allerlei aanvallen van de Satan van buitenaf. En op alle slinkse wegen dat hij in je leven intreden zou kunnen doen, en dat is goed, je moet jezelf weren. Maar als het in het hart niet in orde is met God, dan baat het helemaal niet. Dan heeft de Satan nog een vrije troon in te midden van uw veilige vesting, namelijk in het eigen hart. Het volk kan zich beschermen tegen de vijanden en tegen de heidenen, maar als ze niet met God leeft, baat het hen niet. God is nog niet klaar met zijn volk. Ze staan daar schouder aan schouder. En wat gebeurt er dan? En dat is wonderlijk. Ze staan daar voor Ezra, de schriftgeleerde. En wat zeggen ze dan in vers 2? Dat als al het volk er staat als een enig man. Dus eensgezind. En zij zeiden tot Ezra. En zij zeiden tegen Ezra. Ja, dat zijde kan bij ons het gevoel hebben, dat is wat spreken met elkaar. Maar het is krachtiger. Ze doen een dringend verzoek aan Ezra. En wat voor dringend verzoek doen ze? Wat verlangen zij? Wat willen ze horen? Nu, wat moet Ezra de schriftgeleerde doen? Dat hij het boek van de wet van Mozes zou halen die de Heer aan Israël geboden had. Ze hebben maar één doel, dat ze hier staan. Op die vroege morgen, op die vroege nieuwjaarsmorgen, als de zon net opkomt, net boven de horizon is. Ze hebben maar één verlangen, dat is dat Ezra het woord van God opent, de wet van Mozes gaat voorlezen. En bij de wet moet u niet denken aan de 10 geboden, of niet alleen denken aan de 10 geboden. De Torah. Dat omvat alle 5 de boeken van Mozes. Ze vragen dat Ezra daaruit zal voorlezen. Dat is het verlangen. Dat vragen we hem, dat verzoeken zij hem als één man. Dat is al geweest. Stel je voor. Hier in Rotterdam, dat bijna iedereen zich verzamelt. Ik weet niet of er zo'n groot plein hier in de omgeving is, waar alle Rotterdammers en de omliggende dorpen samen kunnen komen. Stel de Kuip vol. Helemaal stampvol. Eensgezind. Met maar één verlangen. Niet dat men rijk wordt of dat men dingen krijgt, maar met één verlangen. Lees ons het woord van God voor. Ja, zeg je, dat kan alleen in de Bijbel, dat soort dingen. Daar kunnen dit soort dingen beschreven worden. Denk ook aan de Pinkstermorgen, als er 3000 staan voor Petrus, die verlangen om te onderwezen te worden uiteindelijk. Ja, of misschien uit de geschiedenisboekjes, zegt iemand, als we denken aan de opwekkingen die er zijn geweest in Engeland, in Amerika, denk onder Edwards of Whitefield, dat er 10.000 mensen tegelijk luisterden naar de prediking. Maar vandaag is God veranderd. En zijn wij bent u en ben jij en ben ik anders als het volk Israël toen? Of de mensen op de Pinkstermorgen, of de mensen een paar eeuwen geleden bij die opwekkingsbewegingen? Wij zijn geen haar anders. U en jij en ik, wij zijn geschapen door God voor ons. Het geldt wat alles wat in Genesis 1 geschreven staat, dat het uit de hand van God is voortgekomen. En zie, het was zeer goed. Dat gold daar in Israël in de tijd van Nehemia, het geldt vandaag hier in de Laankerk in Kralingseveer. En van ons allen geldt wat in Genesis 3 geschreven staat. Gevallen in Adam. We hebben de deur in het slot van het vaderhuis gegooid. En tot God gezegd, we regelen het zelf wel. We kunnen het wel zonder u. En wat voor Israël gold, dat God hen niet alleen had gelaten. Hij had ze apart gezet. Hij had tot hen gezegd, ik ben uw God. Ik zal voor u zorgen in Abraham. Dat geldt voor u ook. Gedoopt. Teken en zegel van Gods verbond op het voorhoofd. Maar dat is geen verbond van u met God, of van Abraham met God, of van Israël met God. Maar dat is een verbond van God met Abraham, van God met Israël en van Gods wegen met u. Zij staan daar verlangend om het woord van God te horen, om het erin onderwezen te worden, om het te begrijpen. Dat is niet vanwege de goede dingen van Israël. Ze hebben al sinds Jozua het loofhuttefeest niet meer gevierd. Ze zijn in ballingschap afgevoerd, het oordeel van God. Het is niet omdat ze zo kunstig die muren van Jeruzalem zo snel hebben herbouwd. Ze staat daar omdat God werkt. Omdat God tot zijn volk zich dat verlangen in hun hart legt. Het is de Heilige Geest die ze daar samenbrengt en ze doet vragen om de opening van het woord. Dat kan toen en dat kan nu ook. Als u zegt dat kan niet meer, dan denken we te klein van God en te groot van onszelf. Bidden. Of dat brug 010 zo vol wordt dat je moet uitwijken naar de kerk of naar nog een grotere kerk. Niet omdat Rotterdam zo goed bent of u, maar omdat we het van God verwachten door zijn geest. Niet omdat er bij ons enige verwachting is, maar alle verwachting dat God doorgaat met zijn werk. Dat hij het verlangen in het hart wil leggen om zijn woord te horen, naar zijn stem te luisteren. Daar staan ze. Schouder aan schouder. Om het woord te horen. Zit hij zo in de kerk? Kijk, voor ons is het natuurlijk heel gewoon. Je hoort het woord. Misschien zit je wel voor de derde keer vandaag onder het woord. Als je nog vanmiddag daar geweest bent. En morgen lees je thuis, of van de week heb je misschien nog wel bijbelkring of andere bijeenkomsten van de kerk, dat het woord van God open gaat. Het is gewoon. Maar verlangend om onderwezen te worden van God door zijn woord. Dat je hart erdoor geraakt wordt. Dat je gaat begrijpen wie God is, wie je zelf bent en wat hij zegt. Daar staan ze. Jozua of Ezra, die slaat het boek open. Dat zeg ik niet goed. Hij rolt de boekrol af. En al het volk is stil. Ze zijn opgestaan. Zo staat er in dit gedeelte. In vers 6. Ze kunnen het allemaal zien als hij daar staat op dat podium, op die verhoging. Als hij die boekrol open draait. Ze worden stil. Ze staan op vanuit eerbied. Wij zijn dat niet meer gewend in onze cultuur. Nou, iets nog, denk aan Prinsjesdag of Willem-Alexander het Binnenhof binnenkomt. Dan klinkt er het bevel dat iedereen moet gaan staan. Uit eerbied voor de koning. Als het woord van God hier open gaat, als de boekrol van Mozes wordt opengerold, dan staat daar het volk. En hoe staan ze daar? Terwijl Esra God looft, dat het volk als ze daar staan de handen naar boven verheffen, een gebedshouding in het oude oosten, en dat ze met het hoofd er neergeslagen maar twee woorden kunnen uitspreken: amen, amen. Stemmen ermee in. Er klinkt verwondering in door, verwachting in door, stilte en ootmoedigheid in door, dat God tot hen zal spreken. En tegelijk ootmoedigheid dat ze het hoofd naar de aarde buigen, naar beneden zien en God bidden. Met verwachting wachten op het woord van God. Tegelijk dat besef dat het God is die gaat spreken door zijn woord tot mensen. Mensen die van God niets meer te weten willen hebben. Maar waar God het verlangen wel werkt om naar zijn stem te horen. Zeggen, Heere, amen op de woorden die gaan volgen als u spreekt. En bidden tot de God van de hemel dat hij het geven zal, dat hij werken zal, dat hij spreken zal. En hij leest voor, stukje bij beetje. En er zijn een aantal levieten bij die verspreid staan tussen al die mensen. Hij leest voor en vervolgens de levieten die de vertaalslag maken, letterlijk. Dat was in het Hebreeuws geschreven en het volk uit de ballingschap sprak Aramees. Die konden het niet 1, 2, 3 meer verstaan. De vertaalslag, de vertaling moest gemaakt worden. En daarbij dat er geschreven staat dat ze het uitleggen, dat ze de zin, dat ze de bedoeling uitleggen aan ieder die daar staat, de zin verklarende. Zoals ze daar staan, zij geven uitleg en verklaarden de betekenis, dat in vers 9. Hoe lang? Misschien is een preek van 40 minuten, 3 kwartier. Al een behoorlijke uitdaging voor u. En voor mij. Daar staan ze als de zon opkomt. Tot en met het middaguur. Zeg maar een uur of 6. Achtereen, zonder pauze, aan één gesloten onderwijs vanuit het woord. De levieten die zich tot het uiterste inspannen om het woord uit te leggen en te verklaren. En anderzijds het volk dat zich tot het uiterste inspant om het te horen en om het te begrijpen. Dat is een geestelijke oefening. Wij zijn mensen van het gemak, zeker in onze tijd. Wij hebben voor alles hulpmiddelen. En dat is gemakkelijk en daar kun je gebruik van maken en dat is goed. Maar zelfs op school word je enigszins opgeleid om met de kortst mogelijke weg, met de minst mogelijke inspanning, je doel te behalen. Maar zo leer je God niet kennen. Tenminste, vanuit onze kant gezien niet. Als je het woord leest en wil begrijpen. Als je een preek wil begrijpen, dan zul je erbij betrokken moeten zijn. Dan zul je je moeten inspannen om het te begrijpen. Om het in je gedachten te laten doordringen en vanuit je gedachten in het hart. En tegelijk vanaf de kant van moet de uiterste inspanning zijn dat het te begrijpen is. Maar ook als je zelf het woord leest. Vers voor vers. Dat vraagt inspanning. dat kost innerlijke strijd. Tenminste, ik weet niet hoe het u vergaat. Maar vaak ben je in staat talloze boeken te lezen. En heel veel dingen te doen. Maar als je het woord open slaat, dan kunnen soms de weerstanden de een naar de ander naar boven komen. Het raakt me niet, het lukt niet, ik begrijp het niet, het is te moeilijk. Dat er vanuit jezelf, vanuit je hart, vanuit je gedachten allerlei weerstanden zijn om door te lezen. Dat het moeite kost. Om dat woord tot je door te laten dringen. Dat is een geestelijke oefening. Kijk, het feit dat die weerstanden er zijn, dat laat ons zien dat het woord van God waar is. Anders gaat de Satan niet aan de slag en je eigen ik ook niet aan de slag om het weg te duwen. Om het te begrijpen. Om erin meegenomen te worden, om het door te laten dringen, dat gaat niet van een Jantje van Leiden, maar zoals hier het volk, het moet uren achtereen erin onderwezen worden, stap voor stap. Elke dag opnieuw, vanaf dit moment, dat het elke dag gelezen wordt, hebben we gelezen. Steeds opnieuw, beetje bij beetje, zoals het bij ons ook. Zoals dat bekende kinderlied zegt. Het zijn de eerste dingen die jij je kinderen aanleert. Lees je Bijbel, bid elke dag. Dan kun je ook als volwassene je voor ogen stellen. Bedenken. Als je de neiging hebt om het los te laten, om het woord dicht te laten, om er minder aandacht aan te geven. Lees je Bijbel, bid elke dag. Om daardoor het woord te leren begrijpen. Gelijk om de stem van God je gedachten en het hart te laten raken. Het kost inspanning, maar tegelijk is het ook ontspanning. Want het is de Heilige Geest die het in het hart wil leggen. En ik er overal dwars doorheen werken, maar tegelijk... De meest geëigende weg is dat God door zijn woord werkt. En als wij het niet open doen, dat je tegenstaat. Het wordt uitgelegd. Begrijpen wij het ook? Het woord en een preek, dat kan zo het ene oor ingaan en het andere oor uitgaan. En daar kan soms alle reden toe zijn. Maar tegelijk het woord, zo is het woord niet bedoeld. Zo zien we de Levieten daar ook niet staan. Zij onderwijzen het volk als er gelezen wordt uit de boeken van Mozes en dan de zin verklarende. Dat begrijpen betekent niet alleen dat je het op een rij kunt zetten, maar dat je onderscheidingszin krijgt. En dat je het gaat doorzien. Dat je de vertaalslag leert maken om dat wat God zegt in je eigen leven toe te passen. Wat doet het woord met u? Verlangt u ernaar dat het met kracht in uw hart, in uw leven zal werken? Dat je begrijpen zult om het in het leven te kunnen toepassen, het woord van God? Ze luisteren daar in stilte. Er wordt de rol voorgelezen en hij begint te lezen. En wat is de reactie van het volk? En zij huilen, zij wenen. Wat hebben ze gehoord? Genesis 1, de schepping. Genesis 3, de zondeval. De torenbouw van Babel. De toren van God. De ark van Noach, de roeping van Abraham, het volk in Egypte, de uittocht uit Egypte dwars door de woestijn naar Israël toe, de opstand van het volk, de tegenstand van het volk, het gemurmureer. Deuteronomium, dat God daar al gesproken heeft door de mond van Mozes, de Heere zal u verstrooien onder de volken. U zult een klein volk in getal overblijven onder de heidenen waar de Heere u zal brengen. Dat ze in ballingschap zullen gaan, dat er maar een paar overblijven. Het is gebeurd. De 10 geboden. 1 voor 1. God liefhebben boven alles en de naaste als jezelf. Kijk, het woord is bedoeld niet in algemene zin, niet alleen. Het komt recht op je hart af. God spreekt u door zijn woord aan op wie u bent. Hij spreekt je door het woord aan op de keuzes die je maakt. Hij spreekt je door het woord aan op de overwegingen die je hebt in je gedachten, in je hart. God spreekt je door het woord aan op wat je zegt, op wat je doet, op wat je niet doet. Hij spreekt je aan op wie je was in je jeugd, tot en met wie je nu bent. Hij spreekt je aan op de gevoelens, op de emoties, op alles wat voortkomt uit je leven. En het woord staat er tegenover. Laat zien wie u bent en wat God van u vindt en wie God is. En wie eerlijk zijn leven naast het woord van God legt, die kan niet anders dan ter neergeslagen worden, zich buigen. Wat er in Genesis geschreven staat, dat God van de mens zegt na de zondvloed, het gedichtsel, dat wat uit het hart van de mens naar boven komt, dat is boosheid. Vanaf wanneer? Vanaf de jeugd aan. Dat zegt God van ons. God doorziet ons tot in de uiterste hoeken van het bestaan. En het woord houdt ons voor ogen. Het is als een spiegel. Wie zou niet wenen? Als je eerlijk bent. Wij zijn mensen die dat wegdrukken. Die daar geen behoefte aan hebben. Die daar niet naar verlangen. We willen God wel horen. Maar niet dat hij degene is die heilig is. Dat doet mij pijn. Dat doet u pijn, dat doet jou pijn. Verlangen om het woord te horen is ook verlangen dat God door zijn woord uw hart openlegt. Vlijmscherp. Verlangen om het woord te horen, dat laat ook zien dat er in u geen hoop en geen leven te vinden is. Verlangen om het woord te horen, dat betekent ook dat je klem gezet wordt, dat er geen redden meer aan is in je eigen leven. Verlangen om het woord te horen, dat betekent ook dat het oordeel over je leven wordt uitgesproken. Mag het woord dat doen bij u? Mag God dat doen? Wie zou niet wenen? Als die God in de ogen ziet, door zijn woord. Maar wat zegt Nehemia en Ezra en de Levieten? Help niet, weep niet, maak geen rouw, wees niet bedroefd. Maak een feestmaaltijd gereed, zoek het beste in huis uit. Hij zegt als het ware tegen ieder, maak een kerstmaaltijd in onze woorden, maak een kerstmaaltijd gereed. Steek er alle energie in, zet het beste op tafel. Laat het een vreugdemaal zijn, nodig de arme buren uit. Opdat er vreugde en feest in uw huizen is en geen gehuil, geen gejammer, geen berouw. Dat past niet in ons beeld. Als het gaat over oordeel, als het gaat over zonde, als het gaat over het vlijmscherpen van het woord van God, dan zijn wij het eerst, zijn wij eerder die zeggen, het gaat om dat wat daaruit voorkomt. Belijdenis van schuld, om berouw, inderdaad, en zoals ze misschien zeggen sommigen dat wel, juist die tranen die moeten vloeien. Hier niet. Dat is trouwens wijs. Daar zie je dat God door zijn geest werkt. Voor sommige mensen zijn de dingen pas waar als ze emotioneel, als ze met hun gevoel er volledig in betrokken zijn. En is een ervaring pas waar, en dat kan in de zin van bekering zijn, als er vele tranen gevloeid zijn. Of als je op een massa bijeenkomst zijn, waar je kiest voor Jezus, of vele tranen roepen, gevloeien. Dat gebeurt hier op deze massa bijeenkomst bij Nehemia niet. Het is niet moeilijk om iemand te laten huilen. Om hier te spreken of elders te spreken en mensen tot tranen toe bewogen te maken en zo de kerk uit te laten gaan of daar het plein van af te laten gaan. Maar dan blijf je beneden en dan lijkt het of dat God of dat die tranen van u en de ervaringen van jou en van mij, dat het fundament is, dat je daarop drijft, dat je daarop leeft. Wat klinkt hier? De vreugde van de Heer, dat is uw kracht. Wees niet bedroefd aan het einde van vers 11, want de vreugde van de Heer, dat is uw kracht. Het gaat niet om wat wij voelen. Het gaat niet om de tranen die er kunnen zijn, natuurlijk kunnen die er zijn. Maar daar gaat het niet om. Waar worden de ogen op gericht? Wat is de rode lijn door de boeken van Mozes heen, van Genesis tot Deuteronomie en alles wat ertussen staat? God is getrouw. God laat niet los. God gaat door met zijn werk. Hoe dwars Israël ook is, steeds opnieuw God komt terug. De vreugde in de Heer, dat is uw kracht. Wat betekent dat? Laat de ogen op Hem zijn die in de hemel is. Zie op wat Hij gedaan heeft. Zie wie Hij is, wat Hij doet. Denk wat ik zo in Exodus 33 staat. Als Israël gezondigd heeft, net na de sluiting van het verbond, dat ze het gouden kalf hebben gemaakt, dat Mozes van de berg komt, de stenen tafelen in stukken werpt, en daarna dat hij opnieuw de berg opgaat en dat God tot Mozes komt en dat God zich bekend maakt. En hoe? Zo riep hij, God. Heere, Heere, God, barmhartig en genadig, langmoedig en groot van weldadigheid en waarheid, die de weldadigheid bewaart aan vele duizenden, die de ongerechtigheid en de overtreding en de zonde vergeeft. Laat uw vreugde in God zijn. Laat de kracht in Hem zijn. Laat de verwachting van Hem zijn. Als je naar beneden ziet, dan is er alle reden om het hoofd te buigen, om te huilen, te beseffen, Heer, hoe kan ik bestaan? Maar God richt de ogen omhoog op zichzelf en Hij toont het wie Hij is. Hij oordeelt over de zonde, maar Hij komt met zijn woord. Niet om ons bij dat oordeel te laten stoppen, maar te laten zien, zie, ik ben genadig, barmhartig, overvloeiende van genade. Zien op Jezus. Zoek de sterkte, zoek de vreugde in God. Is vandaag het alles bij Hem te zoeken en van Hem te verwachten. Waar je bezwijkt, zou bezwijken onder hoe het woord uittekent wie u bent. Dat je ziet op het kruis. Dat je je verheugt vanwege de Zoon van God. Dat je het mag erkennen, duur gekocht. Het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt mijn zonde. God in het hart ziet door zijn Zoon. Dan kun je misschien tranen huilen, maar dan is het niet van onverslagenheid, maar van vreugde en dankbaarheid. Dan is het van verwondering, Heere, u bent goed. Heere, u bent genadig. Heere, wat een wonder dat u mij op het oog had, mij niet voorbij ging.
Dan laat je de woorden van Paulus aan de Filippenzen je hart raken. Die zegt, voorts mijn broeders, verblijft u in wie? Verblijft u in de Heere. Verblijft u in Jezus Christus. Dan schrijft hij een hoofdstuk verder, schrijft Paulus nog. Verblijft u in de Heere te alle tijd. Wederom zeg ik, verblijft u. Als je te neergeslagen bent. Als de Satan je in de nek zit. Is er geen kant als er geen redder meer aan is voor uw gevoel. Maar wie leeft met Jezus Christus, verblijdt u in hem. Hij is uw kracht. Hij is uw vreugde. Hij is uw toevlucht. Dan is het tijd voor een vreugdemaaltijd. Dan is er ruimte om te delen. Dan is er verwondering dat God daar in Jeruzalem geen punt heeft gezet, maar dat hij door is gegaan. Dan is er dankbaarheid. Dat waar het woord vlijmscherp is, als je dat begrijpt. Dankbaarheid, dat datzelfde woord wijst op de glorie in God, in Jezus Christus. Dan heb je het begrepen. Zijn genade is genoeg. Amen.